Goedemorgen, broeders en zusters. We lezen met elkaar uit Zacharia. Zacharia hoofdstuk 9. Zacharia hoofdstuk 9, vers 1 tot en met vers 10. Zacharia behoorde tot een van de drie profeten die na de Babylonische ballingschap hebben geprofeteerd. Samen met Haggai en Malachi ongeveer in 450, 433 voor Christus. We lezen met elkaar Zacharia. Hoofdstuk 9, vers 1 tot en met vers 10. Een last. Het woord van de Heere in het land Gadrach. Damascus zal zijn rustplaats zijn, want de Heere heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël. En ook voor Hamat, dat eraan grenst, en voor Tyrus en Sidon, al zijn zij nog zo wijs. Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoopt als stof en bewerkt goud als slijk op straat. Zie, de Heere zal het in bezit nemen. Hij zal zijn vesting in de zee verslaan. Zelf zal het door vuur verteerd worden. Ascalon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Ascalon zal onbewoond zijn. De bastaard zal in Astot wonen. Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. En dan onze tekst. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat, tot aan de einden van de aarde. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we tegen elkaar: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, in hoofdstuk 9 is Zacharia begonnen met het vierde en laatste hoofddeel van zijn boek. Hoofdstuk 1 begon met een korte, indringende oproep tot bekering en een waarschuwing om niet in de voetsporen van hun ongehoorzaam voorgeslacht te gaan. Een oproep die wij alle ter harte kunnen nemen. Deze oproep tot bekering wordt gevolgd door een nacht waarin de profeet maar liefst 8 nachtgezichten of visioenen krijgt te zien. Stuk voor stuk goede en troostrijke woorden aan het adres van Israël, maar ook aanzeggingen van het oordeel over de vijanden van Israël. Maar Israël wacht een hoopvolle toekomst, namelijk wanneer de Heere Jezus Christus als de koning van Israël over de einde van de aarde zal regeren. Deze 8 nachtgezichten worden afgesloten met de symbolische kroning van de hoge priester Jozua, die een type en beeld is van onze Heer Jezus Christus. Het derde deel, Zacharia 7 en 8, bestaat uit een antwoord en een vraag. Namelijk de vraag uit Bethel of zij nu de tempel bijna uit de as is herrezen en herbouwd is, nog wel moeten vasten. Moeten wij nog wel vasten zoals wij gedurende de 70-jarige Babylonische ballingschap hebben gedaan, of mogen we daar nu mee stoppen? Daarop krijgen de afgevaardigden uit Bethel een tweeledig antwoord. Het eerste deel bestaat uit een oproep tot een nietsontziend zelfonderzoek. Hebben jullie deze 70 jaar werkelijk voor mij gevast? Hebben jullie mij op het oog gehad? Onderzoek jezelf daar eens op. Voor wie leef je? Voor wie doe je wat je doet? Het tweede deel van het antwoord is voornamelijk positief en spreekt van een hoopvolle toekomst voor het lichamelijk nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. In hoofdstuk 9 is Zacharia begon aan het vierde en laatste hoofddeel van zijn profetie, dat in hoofdstuk 14 eindigt met de heiliging van het land en het volk van Israël. Let goed op, je kunt vandaag niet spreken over het heilige land. Dat doet de Bijbel ook niet. Er is maar één tekst in de hele Bijbel die spreekt over het heilige land in Zacharia. Is dat, en dat is wanneer alles en iedereen door de Heere geheiligd is. Je kunt spreken over het beloofde land, maar niet over het heilige land. Israël is alles behalve het heilige land vandaag de dag. Dezelfde zonden die in Amsterdam voorkomen, komen volop in Israël voor. Israël is geen heilig land en het volk wat er woont is geen heilig volk. Alles behalve. Maar uiteindelijk zal de Heere wel tot zijn doel komen, en daarover lezen we in de laatste verse van hoofdstuk 14. Deze zes hoofdstukken, de laatste hoofdstukken van Zacharia, bestaan uit twee zogenaamde lasten, letterlijk zelfs draaglasten, oordeelsleidingen, boodschappen die de profeet zwaar op het hart wegen. Hij vindt het lastig om door te geven. Het weegt hem zwaar, iets wat alle ware dienstknechten van het woord ervaren wanneer zij het oordeel verkondigen. Nu, opmerkelijk is dat er in vers 7, ik weet niet of u de Bijbel nog open op schoot voor u hebt, maar dat er in vers 7 gesproken wordt over de bekering, let u goed op, van de Filistijnen. De wedergeboorte van de Filistijnen, / Palestijnen. Er staat ook, hij zal overblijven voor onze God, te weten, de God van Israël. Zij zullen als een bekeerd volk te midden van het volk Israël wonen. Niet in een eigen staat, maar binnen de landsgrenzen van de staat Israël. Zoals de Heere die aan Abraham, Isaac en Jacob heeft toegezegd. En dat is wel wat groter dan wat we op dit moment in het midden. Test. Is die er weer? Goed, dan zal ik zelf wat volume bijzetten. Maar dat... Daar horen we niet zoveel over, broeders en zusters. En daarom dat ik hier heel kort als inleiding op het woord uw aandacht voor u vraag. Lees maar even mee vers 7. Ik, dat is de Heere, ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebusiet. Nou, let op, uit vers 6 blijkt dat het hier om de Filistijnen gaat. Zijn bloed, zijn mond, zijn afschuwelijke dingen, zijn tanden. Het bloed staat hier zelfs in het meervoud. Het vele bloed zal de Heere uit zijn mond wegnemen. Het bloed van hun afgodenoffers, dat worden hier afschuwelijkheden, gruwelijkheden genoemd. Daar worden zij nu van gereinigd. Oké. Van al hun onreinheden, alle gruwelijkheden worden zij gereinigd. En ook van het bloed van hun afgodenoffers en het bloed wat zij vergoten hebben door hun dienst aan de afgod. Het zal de Filistijnen vergeven worden. Al hun gruwelijke en verontreinigende afgoderij en al het bloed wat zij door de dienst aan hun afgod vergoten hebben. En wat zegt vers 7b dan? En ook hij zal overblijven voor onze God. Dus het begint met een reiniging en een vergeving van alle gruwelijkheden en zonden van de Filistijnen / Palestijnen. En vervolgens zien we dat zij wedergeboren worden. Ook hij, dat zijn de Filistijnen / Palestijnen. Ook hij zal overblijven voor onze God. Is dat niet mooi? Ook de Filistijnen zullen op een toekomstige dag de God van Israël aanbidden. Maar dat is nog niet alles. Er staat, hij zal zijn als een leider in Juda. En Ekron als een Jebusiet. Nou, het overblijfsel van de Filistijnen nadat de Heer hen geoordeeld heeft, zullen zijn als leider in Juda en als een Jebusiet. Dat woord leider zou je ook mogen vertalen of duiden als hoofd van duizend. Een klein volk dat te midden van Gods volk wordt opgenomen. De Jebusieten, dat waren zoals u weet de vroegere inwoners van Jeruzalem. Nadat David Jebus had veroverd, hadden de Jebusieten het Jodendom omarmd en waren in Israël opgenomen. We kennen denk ik allemaal de geschiedenis van de Jebusiet Arauna, die te midden van Gods volk leefde. En hij bood David zijn dorsvloer aan en zijn runderen en alle toebehoren om de Heere een brand- en dankoffer te brengen. Het overblijfsel van de Filistijnen zullen zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebusiet. Dit is nog een openstaande belofte. Volgens deze profetie zullen de Filistijnen dus opgenomen worden in Israël, het volk van God. Dat is nog niet in vervulling gegaan, broeders en zusters. In onze tijd zien we de Filistijnen vertegenwoordigd in de Palestijnen. En dat betekent niet noodzakelijk dat de Palestijnen letterlijk van de Filistijnen afstammen, maar dat ze in ieder geval moreel en strategisch de plaats van de Filistijnen hebben ingenomen. Wat de Palestijnen betreft is er op dit moment in de verste verte geen sprake van een bekering of van een opgenomen worden te midden van het volk van God. Er is geen sprake van de bekering van hun afgod, waardoor zij zoveel bloed vergieten, zelfs het bloed van hun eigen kinderen, tot het geloof in de ene ware levende God van Israël, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Toch zijn er ook vandaag Palestijnen, denk aan Naïm en Steve Koeri in Bethlehem, die de Heere dienen. Je hebt in Bethlehem een baptistengemeente met een paar honderd Palestijnen die, net als u en ik, door de Heilige Geest zijn wedergeboren en de Heere van harte liefhebben en dienen. Palestijnen die nu al voor de God van Israël zijn. En ook Naïm Koeri spreekt zich ook uit vrijmoedig in het openbaar, in de media, voor zijn liefde voor de God van Israël en ook voor zijn volk Israël. Maar straks bij de wederkomst van de Heere zullen de Palestijnen als volk voor de Heere zijn. Ook is er op dit moment geen sprake van inlijving. Het leiderschap van de Palestijnen wil een eigen staat. En in hun verblinding zullen de leiders van deze wereld hen daarin tegemoetkomen en hun eisen inwilligen. Wat dat betreft gaat de tijd snel en hollen we naar het einde. Echter vele gewone Palestijnen, zeg maar Jan met de pet in de straat van Jeruzalem en daarbuiten, geven er de voorkeur aan om te leven onder het gezag, het leiderschap van Israël. Zij hebben er niets op tegen om opgenomen te worden in Israël, als zij daar in vrede kunnen wonen. Maar op dit moment is er officieel nog geen sprake van inlijving. Maar wanneer zij zich tot de God van Israël bekeerd zullen hebben, zullen zij in vrede te midden van Israël wonen. Niet in een eigen staat, maar binnen de landsgrenzen van de staat Israël, zoals de Heere dat aan Abraham, Isaac en Jacob heeft toegezegd. Deze profetie wacht dus op een vervulling in de toekomst. Het overblijfsel van de Filistijnen zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda en Ekron als een Jebusiet. Wonderlijk, hè? Ik vind het buitengewoon wonderlijk. Het overblijfsel van de Filistijnen zal nadat de Heer hen in de toekomst geoordeeld zal hebben, bekeerd worden tot de God van Israël. En zij zullen als een bekeerd volk in vrede te midden van Gods volk wonen als de Jebusiet. Broeders en zusters, deze belofte zal in vervulling gaan ten tijde van het koninkrijk van Jezus Christus op aarde. Als u mij vraagt, hoe moet het nu met het volk op dit moment? 1 staat, 2 staat. Dan laat ik mij door deze tekst leiden. En dan zeg ik, er is maar 1 staat, Israël. Het is het land wat de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob heeft toegezegd. En ze zijn uitgenodigd, en zo spreekt Israël er ook officieel over, om in vrede van hen te wonen, te midden van hen te wonen. Maar over Israël zegt de Heer in vers 8... ik zal mij rond mijn huis legeren met een onzichtbare legermacht vanwege het leger dat heen en weer trekt. Nou, zoals zo vaak bij het profetische woord zijn er meerdere vervullingen. Vanuit het gezichtspunt van de profeet is er een vervulling in de nabije en een vervulling in de verre toekomst. En bij het oordeel over de buurlanden van Israël heeft de Heere in het verleden gebruik gemaakt van heidense grootmachten. In de voorgaande tekst heeft de Heere gebruik gemaakt van Alexander de Grote. Hoewel hij niet bij name genoemd wordt in de tekst, is hij Gods instrument geweest om de buurvolken van Israël te oordelen. Als een stok heeft de Heere hem gebruikt in het verleden om de vijanden van Israël te slaan. Maar er wacht nog een tweede vervulling in de verre toekomst, die voor ons misschien wel nabije toekomst is. Wanneer alle vijandige buurvolken van Israël opnieuw door de Heere geoordeeld zullen worden. In de tekst die wij vandaag voor ons hebben, Zacharia 9... vers 9 en 10, verlaten wij het oordeel over de buurlanden van Israël en daarmee de zegentocht van Alexander de Grote en richten wij ons op de ware koning van Israël, die in tegenstelling tot Alexander de Grote zijn kracht niet zoekt in wagens en paarden en legers en oorlogstuig en machtsvertoon. Nee, het is niet door kracht noch door geweld, zegt de Heere, maar door mijn geest alleen, dat hij tot zijn heerlijk doel komt met Israël en met deze wereld in zijn geheel. Voordat we op onze tekst ingaan, moet u weten dat er in het Oude Testament meestal geen melding wordt gemaakt van eventuele tijdsintervallen. En zo kan het gebeuren dat er in één tekst, in één adem gesproken wordt over de komst en de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Over de Zoon des Mensen in zijn vernedering en zijn verheerlijking. Over de leidende, maar ook de regerende Messias. Over de dienstknecht en de koning. Over het lam en de leeuw. In één adem, in één tekst. Het is net als met die toerist die uitzicht heeft op een bergketen. Hij ziet achter de ene bergtop een andere bergtop. Maar hij ziet niet dat beide door een groot dal van elkaar gescheiden worden. Iedereen die wel eens in de bergen geweest is, zal die ervaring hebben. Nogmaals, de oud-testamentische profeten spreken over de Zoon des Mensen in zijn vernedering en verheerlijking, zonder melding te maken van de tijdsinterval tussen het lijden en de heerlijkheid daarna, een tijdsinterval van nu al meer dan 2000 jaar. Goed, nu wij dit weten, zijn we toe aan de overdenking van vers 9 en vers 10. De profeet heeft zo'n geweldig, zo'n groot, zo'n opbeurende en vertroostende boodschap, dat hij in vers 9 uitroept: verheug u, verheug u, of verheug u luide, dochter van Sion. Jubel, schal het uit. Sterker nog, het wordt een heel krachtig woord gebruikt, schreeuw het uit, dochter van Jeruzalem. Uw koning zal tot u komen. Een soortgelijke oproep lees je ook in Zacharia 2 vers 10. Juich, verblijd u dochter van Sion, want zie ik kom en zal in uw midden wonen. In Zacharia 2 gaat het om de komst van de Heere in heerlijkheid, terwijl zijn komst in ons tekstgedeelte een komst in vernedering is. Let op, wanneer de heilige van Israël, die geen mens gezien heeft of ooit zien kan, bij zijn volk komt wonen, dan is dat altijd, zonder uitzondering, in de persoon van de Messias, in de persoon van de Heere Jezus Christus. Zacharia 2 zegt, zie, ik kom en zal in uw midden wonen. Zacharia 9 zegt, zie, uw koning zal tot u komen. Dat wil zeggen, de Messias, de Heere Jezus Christus, de grote koning. Nou, zoals gezegd ontbreekt in het Oude Testament het perspectief, waardoor het lijkt alsof de twee komsten van de Heere samenvallen, maar niets is minder waar. In het licht van het Nieuwe Testament weten wij dat zijn eerste komst een komst in vernedering was, om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Maar zijn wederkomst, bij zijn wederkomst zal hij verschijnen in heerlijkheid en goddelijke majesteit en macht en luister en glorie, om over de einde van de aarde te regeren. En dan zal de belofte die ligt opgesloten in zijn naam Emmanuel ten tweede male in vervulling gaan. Want bij zijn eerste komst in deze wereld was hij werkelijk God met ons. We leven op een door God bezochte planeet. De Heere is onder ons komen wonen. Dat is reden tot grote blijdschap. Maar ook dan bij zijn wederkomst is het opnieuw Emmanuel. Zodat Israël met recht tegen de volken van deze wereld zou kunnen zeggen: God is met ons. Emmanuel. En dat is, zoals gezegd, reden tot grote vreugde. En daarom die oproep: verheug u luide, dochter van Sion. Jubel het uit, schreeuw het uit op de toppen van je longen. Dochter van Jeruzalem, uw koning zal tot u komen. Ja, de aanwezigheid van de Heere te midden van zijn volk is reden tot grote vreugde. Gemeente, in de persoon van de Heilige Geest is de Heere ook in ons midden tegenwoordig, in de vergadering van de gelovigen. Hij zelf heeft gezegd: waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. De Heer is in ons midden en dat is reden tot grote, eerbiedige vreugde. Verheug u luide, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Schal het uit. Roep het uit op de toppen van je longen. De Heer is in je midden. Verheug u. Nu, in onze tekst gaat het om de komst van de Heere in vernedering. Leest u maar mee, vers 9. Zie, zie, uw koning zal tot u komen. Mogen de Heere alle geestelijke blinden ziende maken voor het prachtige portret van de Heere Jezus in onze tekst. Een portret, broeders en zusters, mooier dan de mooiste Rembrandt. Mooier dan de mooiste Vermeer, mooier dan de mooiste Van Gogh. Mooier dan de mooiste parel, mooier dan de mooiste en de grootste diamant, mooier dan alle kunstschatten op de hele wereld. Alles verbleekt bij het portret van de Heer Jezus, de heerlijke persoon van onze heiland in deze tekst. Zie, gemeente, zie, leidende knecht van de Heer en de komende vredevorst. Met dat woordje zie worden we opgeroepen om onverdeelde aandacht te geven. Zie op Jezus, mediteer, peins, beschouw hem, richt je ogen op hem. Zie op Jezus. Zie, gemeente. Vers 1, of als eerste punt, zie, uw koning zal tot u komen. Let op, de profeet spreekt niet over zomaar een koning, maar over uw koning, dat wil zeggen de koning van Israël. Uw eigen beloofde, lang verwachte koning. Sterker nog, hij is de koning, hij is de rechtvaardige monarch die als nazaat van David recht heeft op het land, het volk en de steden van Israël. Hij is de koning die boven alle andere koningen Israëls ware koning en verlosser is. Hij is de koning der koningen en heren van alle heren. En zijn koninkrijk zal straks een einde maken aan alle koninkrijken van deze wereld. Zie, Israël, gemeente, uw koning komt. Deze woorden zijn in het leven van onze Heer Jezus in vervulling gegaan. Het was bij zijn geboorte dat de wijzen uit het oosten vroegen: waar is de koning van de Joden? En de inscriptie boven het kruis zei: dit is Jezus, de koning van de Joden. Hij is en blijft heel bijzonder en onderscheiden Israëls koning. Het is helaas nog steeds zo dat Israël als volk bij de woorden van hun voorouders leven, die riepen: wij willen niet dat deze koning over ons wordt. De vele dagen dat zij zonder koningen en zonder vorst blijven, duren nog steeds voort. Maar Jezus van Nazareth is heel bijzonder, op een onderscheiden manier, de koning van Israël. En zo zeker als er eens voor hem op Golgotha een kruis is opgericht, zo zeker is dat de Heere hem de troon van zijn vader David zal geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Van wie waren die woorden ook alweer? Jezus, van de engel Gabriel aan de maagd Maria. Zie, uw koning zal tot u komen. Zie, uw koning zal tot u komen. Er staat tot. Er is een uitlegger die daar het volgende over zegt. Hij was uit Israël omdat hij haar koning was. En hij was niet uit Israël omdat hij tot haar komt. En het is beide waar, hè? Als mensenzoon is hij uit het nageslacht van David. Maar als zoon van God is hij tot haar gekomen. Het is precies de tekst die we vanmorgen gezongen hebben. Het kind is geboren, de zoon niet. De zoon is gegeven. Want de zoon is de eeuwige, ongeschapen, volmaakte zoon van God die geen begin en geen einde heeft. De zoon is gegeven. De zoon is tot ons gekomen. Maar het kind is uit Israël. En dit is dus beide waar. Zie, uw koning zal tot u komen. En het gaat er dan niet alleen om dat hij tot haar komt, maar ook dat hij ten goede van haar komt. Met andere woorden, hij komt om haar te zegenen. Hij komt om alle openstaande beloften aan haar te vervullen. Hij komt om alle beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en David in te lossen. Hij komt als haar heiland, haar verlosser en bevrijder. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zie, uw koning zal tot u komen. Nu bij het lezen van zo'n tekst komen onwillekeurig de woorden van Johannes in onze gedachten. Die schrijft, hij kwam tot de zijne. Je zou ook mogen vertalen met het zijne. Dat wil zeggen tot zijn land en tot zijn volk. Van alle plaatsen en volken op de hele wereld noemt de Heere Israël zijn land. Zijn land en het volk zijn volk. Wat dat betreft had hij bij zijn komst 2000 jaar geleden een hartelijke en eervolle verwelkoming mogen verwachten. Zoals een bruid haar bruidegom verwacht. En toch lezen wij die hartverscheurende woorden. Hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Sterker nog, zij riepen weg met hem, kruisig hem, wij willen hem niet. Zie, uw koning zal tot u komen. En hij kwam tot de zijne. En dat zal hij ten tweede male doen in heerlijkheid. Zie, uw koning zal tot u komen. En dan staat er rechtvaardig. Israëls koning wordt hier als tzadik, als rechtvaardige beschreven. Dat betekent niet alleen dat hij in alles naar het woord en de wil en het karakter, het wezen van God heeft geleefd. Nee, sterker nog, hij is de belichaming van de rechtvaardigheid. Hij is de rechtvaardigheid. Hij is de feitelijke bron van de rechtvaardigheid. De norm en maatstaf van alle rechtvaardigheid. Hij zal als de volmaakte koning in volmaakte rechtvaardigheid over Israël en over de einde van de aarde regeren. De enige persoon in heel de geschiedenis van de mensheid die zowel in zijn karakter als in zijn leven voor deze beschrijving in aanmerking komt, die aan deze vereisten voldoet, is de Heere Jezus Christus. Hij is werkelijk de enige onder alle mensen van alle tijden die de rechtvaardige genoemd mag worden. Petrus zegt van hem, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog, geen leugen gevonden is, die toen hij gescholden werd niet terugschold, toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heere Jezus hield van de rechtvaardigheid en haatte alle onrecht. Zelfs de bange Pilatus, die niet voor hem wilde buigen, getuigt van zijn rechtvaardigheid met de woorden, ik vind geen schuld in hem. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Hij is de zondeloze, volmaakte, rechtvaardige koning. Onze Heere Jezus Christus. Te midden van al het onrecht in deze wereld. En te midden van al het onrecht wat ons persoonlijk wordt aangedaan op de werkvloer. Onder buren. In het gezin of in de familie en zelfs in de gemeente van de Heere Jezus Christus, te midden van al het onrecht wat ons wordt aangedaan, snakken wij naar deze tzadik, deze rechtvaardige koning. Heere Jezus Christus, kom toch spoedig weer. Er staat, zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland. Een andere vertaling zegt, hij is een bevrijder. Nog weer een andere vertaling zegt, hij komt of hij is zegevierend. Maar in het Hebreeuws staat niet, hij is een heiland of zegevierend, maar hij die redt. Nee, niet degene die anderen redt. Het gaat hier niet om iets wat hij voor anderen doet. Het gaat hier om iets wat er voor hem gedaan wordt. Dus let goed op. Het gaat in dit woordje niet om iets wat hij voor u en voor mij doet. In de tekst gaat het erom dat God iets voor hem doet. Weet u, in het geestelijke conflict om het behoud van mensenzielen vertrouwde de Heer erop dat hij verlost zou worden uit de hand van zijn haters, zoals Psalm 22 dat zegt. De overpriesters en de schriftgeleerden hoonden hem met de woorden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Nu, ondanks hun geestelijke verblinding en hardheid, hebben ze daarmee een allerbelangrijkste waarheid onder woorden gebracht. Hij is immers niet gekomen om zichzelf te verlossen, maar om een in zonde verloren wereld te verlossen. Om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Daarom dat hij zichzelf niet wilde verlossen. En hoe hij welwillend, bereidwillig, de beker van het lijden, van hoon en spot tot de laatste druppel gedronken heeft, is hij niet verlost van de dood aan het kruis. Maar hij is wel verlost uit de kille hand van de dood en het graf. Petrus jubelt op de eerste Pinksterdag. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij is verlost. De Zoon van God is, nadat hij zijn leven heeft gegeven om u en mij uit onze zonden te verlossen, is hij zelf door de Vader verlost. Hij zelf is verlost, namelijk uit de doodsgreep van het graf en de boze. De Bijbel zegt, hij is met kracht bewezen de Zoon van God te zijn. Hoe? Door zijn opstanding uit de doden. Hij is verlost. In feite heb je hier in het Oude Testament een heenwijzing naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Deze koning is een verloste koning omdat hij verlost is uit het graf van de dood. Zie, uw koning zal tot u komen. Hij is arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Het woord arm, gemeente, duidt niet alleen daarop dat hij geen steen had om zijn hoofd neer te leggen. Arm in die zin van gebrek aan geld, gebrek aan materiële bezittingen. Met arm zijn gaan vernedering en verachting gepaard. En daar gaat het hier mij inziens om. Het gaat hier om het ellendige lijden van de rechtvaardige knecht van de Heere. Denk maar aan de woorden van Jesaja. Gestalte of luister had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de ontwaardigste onder de mensen. Een man van smarte, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij was arm, hij was veracht. Dat wordt hier eigenlijk bedoeld. Wij hebben hem niet aangezien. Je verborg, als de Heer Jezus zag, zou je zo doen. Het was niet iemand tot wie je van nature aangetrokken voelde. Dus hij was arm. Daar waren we gebleven. Zonder uiterlijke luister of machtsvertoon. In die gedaante heeft hij zich aan deze wereld voorgesteld. En in de kerstnacht is dat heel bijzonder duidelijk geworden. Namelijk toen hij in het nachtelijk duister van Judea, op de drempel van de hemel, de mantel van zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd en een mens is geworden. En hoe heeft hij zich aan Israël en aan ons gepresenteerd als een kind in een kribbe, arm, zonder aanzien. Dat wordt in onze tekst heel krachtig door de tekst rijdend op een ezel, op een ezelsveul, het jong van een ezelin. Het gaat hier om een jong dier waar nog niet eerder op gereden is, wat tot die tijd achter zijn moeder heeft aangedarteld. En dit veulen staat in scherp contrast met de strijdwagens en de paarden uit vers 10. De koning van Israël kwam namelijk niet op een koninklijk paard of op een strijdros. Nee, hij kwam zonder uiterlijk vertoon van macht of rijkdom. Nederig, rijdend op een ezelinnenveulen, wat in deze tekst een beeld is van vrede en van de vredevorst. Deze profetie is in het leven van de Heer Jezus in vervulling gegaan ten tijde van zijn intocht in Jeruzalem. Maar niet alleen toen. In feite is zijn hele leven daarvan een sprekend en een zeer krachtig getuigenis. Goed, in vers 10, broeders en zusters, verandert de toonzetting van de tekst. Spreekt vers 9 over de arme, de lijdende koning, rijdend op een ezelsveulen ten tijde van zijn eerste komst. Vers 10 spreekt over zijn wederkomst in heerlijkheid, macht en luisteren en over de gezegende gevolgen daarvan voor Israël en de volken. Het gaat hier om de wederkomst van Christus, niet voor de gemeente, maar de wederkomst van Christus op aarde. En ik spreek wat de tekst spreekt, en we spreken deze morgen niet over de opname van de gemeente, want de tekst geeft daar geen aanleiding toe. Maar de opname van de gemeente heeft hier al plaatsgevonden. Maar het gaat hier dus om de wederkomst van de Heere Jezus op aarde. Lees er maar mee, vers 10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. De vredevorst van Israël zal geen gebruik maken van wagens en paarden. Hij zal met andere woorden zich niet bedienen van de oorlogsindustrie van deze wereld. Ook is zijn koninkrijk niet gefundeerd op wereldlijke macht. En ook zijn onderdanen bedienen zich niet van wereldlijke machtsmiddelen. Let op, de eerste geadresseerde is Israël. Er wordt gesproken over Efraïm, staande voor de 10 stammen. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Het is precies zoals ook door de profeet Hosea is voorzegd. Als u met mij leest, Hosea 1 vers 7. Hou uw vinger bij Zacharia 9. Dan lezen we inhoudelijk eenzelfde tekst, eenzelfde boodschap. Maar dan bij Hosea hoofdstuk 1 vers 7. In Hosea 1 vers 7, daar staat maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En staat er positief, ik zal hen verlossen. Hoe gaat de Heere dat doen? Door de Heere hun God. En nu negatief, ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruitens. Ik zal hen verlossen, zegt de Heer. Hoe? Door de Heere hun God. Met andere woorden, de Heere zal in de persoon van de Heere Jezus Christus zijn volk verlossen zonder gebruikmaking van wereldlijke machtsmiddelen en oorlogstuig. Terug in Zacharia 9. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, de paarden uit Jeruzalem, de strijdboog zal weggenomen worden. De Heere zal bij zijn komst in heerlijkheid als eerste de aanwezige oorlogsindustrie en het wapentuig uit Israël wegnemen. Dat woordje wegnemen, dat wordt hier tot twee keer toe gebruikt, is een heel sterk woord. Het betekent wegvagen of onklaar maken, vernietigen, er definitief een einde aan maken. Broeders en zusters, er wordt hier in de tekst gesproken over het einde van de oorlog. Dit is het einde van de oorlog op deze wereld. Juist datgene waar Israël nog op vertrouwt, zal dan weggenomen worden. Alle tekenen van wereldse macht, alle symbolen van wereldse kracht, Israël zal er geen behoefte meer aan hebben. Ze zullen in die tijd alleen nog op de Heere vertrouwen en hij zal voor hen een vurige muur rondom zijn en heerlijkheid binnenin haar. Maar weet u, de Messias, die Heer, heeft niet alleen het welzijn van Israël op het oog. Nee, wat lezen we in vers 10? Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Wanneer jij geen lichamelijke nakomeling bent van Abraham, Isaac en Jacob, word jij hier aangesproken. Hij zal tot de volken van vrede spreken. Dat wil zeggen, het staat er ook weer heel sterk, per decreet afkondigen. De vrede wordt hier met één goddelijk machtswoord opgelegd. Er wordt bevel gegeven om de wapens te laten rusten, om voor alle strijd en vijandschap en wapengekletter af te zien. De Heere zal de vrede afdwingen met een ijzeren roede en hij zal als koning met een ijzeren roede vanuit Jeruzalem over de einde van de aarde regeren. Dan zal hij ten overstaan van alle machten en krachten en wereldbewoners laten zien dat hij de enige is die deze wereld in vrede en gerechtigheid kan regeren. Vers 10, zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen, zijn regeringsmacht zal de hele aarde omvatten. De profeet lijkt hier Psalm 72 te citeren, waar de psalmist zegt, mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier, namelijk de Eufraat, tot de einden der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen. Zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem. Alle volken moeten hem dienstbaar zijn. Dit is het moment dat elke knie zich zal buigen. En alle tong zal belijden. Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Ook de profeet Micha profeteerde over deze Messiaanse koning en zijn koninkrijk. En u, Bethlehem, Bethlehem, Efrata, al bent u klein, de minste onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn. Waar? In Israël. Zijn oorsprongen zijn van ouds, van eeuwige dagen af. Met andere woorden, hij is de eeuwige, ongeschapen zoon van God. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. In deze tekst wordt gesproken over de geboorte van een kind in Bethlehem in Israël, in een klein onbetekenend dorpje, in een achterafje, in een klein landje, te midden van een volk wat in deze wereld niet in tel is. Maar dit kind wat daar geboren zal worden, zal groot zijn en regeren over de einde van de aarde en hij zelf zal onze vrede zijn. Voor ons als gelovigen in de Heer Jezus Christus betekent dit dat wij in het hier en nu afzien van het gebruik van wereldlijke machtsmiddelen. Wie naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Wij spreken ons uit tegen onrecht. We lopen mee in een mars voor het leven. Ja, wij staan met een bord voor een abortuskliniek om onze afschuw en weerzin te laten blijken, maar wij zien af van wereldlijke machtsmiddelen. Wij grijpen niet naar het zwaard. Mijn zoon dient op dit moment voor 5 maanden in Afghanistan. Hij heeft de Heere van harte lief. Maar hij zelf zal niet naar het zwaard grijpen. Dat is een taak van de overheid. Wij als gemeente en als gelovigen individueel, wij grijpen niet naar het zwaard of naar wereldlijke machtsmiddelen. Broeders en zusters, 2000 jaar zijn er verlopen sinds vers 9 en vers 10. Tussen de tijd dat de Heer zich aan Israël voorstelde als dienstknecht, nederig van hart, en de tijd dat hij vrede zal verkondigen aan de heidenvolken. 2000 jaar. En we weten niet hoe lang het nog zal duren voordat er een einde komt aan alle oorlog. Voordat de Heer de heidenen zal oordelen. Voordat zwaarden worden omgesmeed in ploegscharen en speren tot snoeimessen. Voordat er geen oorlog meer zal zijn. Voordat geen volk de oorlog meer zal leren. Maar voordat het zover is, zal er een oorlog plaatsvinden zoals de wereld die nog niet eerder heeft meegemaakt. Waarvan vers 1 en tot en met 8 eigenlijk een afschaduwing zijn. Een oorlog waarbij de ploegscharen tot zwaarden en de snoeimessen tot speren worden omgesmeed. Maar hoe lang de tijd tussen komst en wederkomst ook mag duren, de Heere zit op de troon. Hij werkt in alle dingen naar de raad van zijn volmaakte wil tot realisatie van zijn plan en doel. Zo zeker als de profetieën over de lijdende knecht letterlijk in vervulling zijn gegaan, zo zeker is de letterlijke vervulling van alle profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus Christus in macht en heerlijkheid. Ja, het valt ons zwaar om zo lang te moeten wachten. Toch hebben de engelen bij zijn eerste komst reeds gezegd: vrede op aarde, in de mensen van het welbehagen. Die vrede is op handen, gemeente, namelijk wanneer Israël hem zal erkennen als de koning van de Joden. Dan zal hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot de einde van de aarde. Ondertussen wordt hij nog steeds door zijn eigen volk afgewezen. Israël wil niet van hem weten. Je zou de afgelopen 2000 jaar er gewoon als een blokje tussenuit kunnen nemen. En deze tijd tegen de tijd van de Heer Jezus kunnen aanplakken. En je hebt exact eenzelfde geestelijke situatie. Israël wijst de Heer nog steeds af. Ook de wereld zegt nee tegen de Heer. De volken van de wereld spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar alle die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest hem aangenomen hebben als zondeverlosser, als zaligmaker en koning, verkondigt hij vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede te midden van een op hol geslagen, onrustige en oorlogvoerende wereld. Een vrede voor u en mij. Een vrede die de wereld niet kan geven en een vrede die de wereld niet kan nemen. De vrede van God in onze Heere Jezus Christus. Eerste kerstdag is 's ochtends vroeg heen gegaan. Broeder Victor Smatja. Die naam zegt u waarschijnlijk niet. Hij is in 1957 in Israël gekomen. En de eerste Messias blijdende gemeente in Israël is door hem gesticht aan de Profetenstraat in Jeruzalem. Hij is de vader van het Messiaanse Jodendom van de moderne tijd. Hij is heen gegaan, hij is ontslapen in Christus. Zijn zoon zet het werk, een drukkerij. De jeugd, tienerkampen, evangelisatiekampen, bemoedigingskampen, golden age kampen zit hij voor. Maar door Israël heb je nu van Dan tot Beersheba en van Beersheba tot Elat, heb je overal Messiaanse gemeenten. Overal Messiaanse gemeenten. Het is een eerste voorjaarsregen, maar we weten dat wanneer de geest van de genade en de gebeden uitgestort zal worden, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dan zal gans Israël behouden worden. Nu reeds zijn er velen in Israël die de Heer Jezus als zaligmaker en als koning erkennen en beleiden. Daarom ons gebed voor Israël is niet alleen vrede voor Jeruzalem, maar we bidden indringend met de apostel Paulus om de zaligheid, het behoud van Israël. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen danken. Heere, we zeggen u dank dat we deze morgen de Heer Jezus mochten ontmoeten, dat prachtige portret van hem mochten zien. We zeggen u dank dat wij door hem gekend zijn en dat wij hem mochten leren kennen uit genade door het geloof, als onze zaligmaker, onze zondeverlosser, onze koning, onze God. Heere Jezus Christus, u bent onze hartenklop. U bent onze ademtocht. U bent de grond onder ons bestaan. U bent de God die wij vereren. U bent het licht in onze ogen. Het doel van ons bestaan. U bent ons alles. U bent ons leven, Heere. En wij zeggen u dank dat u in deze wereld gekomen bent om zondaren te behouden. Maar u bent in eerste instantie gekomen om uw volk zalig te maken. Hij is het die zijn volk zal zalig maken van hun zonde, zei de engel Gabriel. En uw woord zegt het ook in Romeinen 1. Het is eerst voor de Jood. Ach Heere, we bidden u voor uw volk dat zij zalig mogen worden. Dat nu reeds, Heere, velen hun vertrouwen zullen stellen op de Heer Jezus Christus. Neemt u de bedekking weg. En we zeggen u dank voor het leven, het getuigende, het vruchtbare leven van Victor Smartja. Dank u wel, Heere, voor deze vader in Israël, deze geestelijke vader. Waardoor zoveel in Israël u hebben leren kennen, nu al. Dank u wel voor dat genadewerk, voor die voorjaarsregen, geestelijke voorjaarsregen. Dank u wel dat dat een beeld mag zijn, Heere, van wat we in de toekomst zullen meemaken. Dank u wel, Heere, dat u voor ons als gelovigen een heerlijke toekomst hebt, dat de bazuin zal klinken en dat wij in de toekomst u tegemoet mogen gaan in de lucht. Wij bidden uw koninkrijk komen. Heer Jezus, kom spoedig weer. In Jezus' naam. Amen.